Fijn dat u er bent op deze warmste oktoberdag sinds een eeuw of zo. De statistieken die schreeuwen van alles. Maar we mogen hier zijn en in de naam van de Heer Jezus. En dat zijn geweldige zegeningen. We zijn toegekomen, ik ben dus één keer in de maand hier en probeer steeds een beetje verder te gaan. We zijn toegekomen aan openbaring 9. En ik ga lezen een stukje uit hoofdstuk 9 en het begin van hoofdstuk 10. Openbaring 9, vers 1. En de vijfde engel blies de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen van de aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij aan het gras van de aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven dat ze hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden 5 maanden lang. En hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hen geenszins vinden. Ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante van de sprinkhanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog. En op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen. En ze hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens wanneer vele paarden ten strijde trekken. En ze hadden staarten als schorpioenen en angels en in hun staten was hun macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Dat betekent verderver. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En dan komt de 6e bezuin en die blies ook. En ik hoorde een stem met de 4 horens van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de 6e engel die de bezuin had: laat de 4 engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. En de 4 engelen die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het 1/3 van de mensen te doden. En het getal van de legerscharen van de ruiterij was 2 × 10.000, 10.000-tallen. Ik hoorde hun aantal. En al dus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die erop gezeten waren. Ze hadden rossige, blauwe en zwavelkleurige harnassen. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. En door deze 3 plagen werd het 1/3 van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen met koppen en daarmee brengen zij schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen om de boze geesten niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En ze bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererijen, nog van hun dieverijen. En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Tot zover. Ik weet niet of je je kunt verplaatsen in de gedachteconstructies van iemand die een inleiding mag houden. Maar als je het boek Openbaring leest en je kijkt naar hoofdstuk 9... en je vindt daar die twee verschrikkelijke blokken van narigheid, dan vraag je je echt af, en dat zal iedereen die ooit een inleiding heeft gedaan ook doen, moet ik het daarover hebben? Ik wil het daar graag over hebben, maar er is ook meer. En dat tweede stuk, dat meerdere, dat zit in hoofdstuk 10, de eerste verse. We moeten ons weer verplaatsen in de tijd waarin dit zal gaan komen. En dat is heel belangrijk. De gemeente blijft niet hier op aarde. Die wordt weggehaald, wordt opgenomen. Dat is de kern van de Maranatha-boodschap. En die Maranatha-boodschap willen we uitdragen al jaren. En daar gaan we ook mee door. Als de Heere het geven wil. Wat mij betreft graag. Die Maranatha-boodschap betekent dat er werkelijk niet een soort eindpunt is waarin alles samenvalt. Een soort jongste dag, waarin alle gebeurtenissen tot een ontknoping komen. Maar die Maranatha-boodschap zegt dat de gemeente een uniek gezelschap is. Nooit gezien, vroeger niet, later niet, nu in deze tijd. En dat die gemeente, dat unieke gezelschap, niet hier op aarde hoort, maar hoort bij de Heer Jezus. Eén mag zijn met hem, nog preciezer, hij is het hoofd van het lichaam. En de gemeente completeert die geweldige grote koning. Efeze 1, het laatste vers. De gemeente die nu op aarde gevormd wordt vanaf de Pinksterdag, en nog steeds gevormd wordt, gelukkig, blijft niet hier, is bedoeld voor het huis van de Vader, is bedoeld om de Heer Jezus te vergezellen, is bedoeld om bij de Vader te zijn, is bedoeld om daar de Heer Jezus alle glorie, alle aandacht, alle lof en eer te geven. Niet hier op aarde, maar in de hemel. De gemeente die nu op aarde is, gaat weg. 2 Thessalonicenzen 2, moet ik het nog een keer zeggen? Ik was vanmorgen in een dienst, toen hebben ze het refrein wel 20 keer gezongen. 2 Thessalonicenzen 2. Ik bedoel, je zou het wel door willen, ook 20 keer desnoods. 2 Thessalonicenzen 2 zegt dat de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente, heel spoedig gaat komen. En dat die narigheid waarvan Openbaring 9 spreekt, pas kan komen als de gemeente weg is, als de gemeente is opgenomen. Dat wat nu nog weerhoudt, wat nu nog een tot tegenwerkende kracht is, dat wordt weggenomen. En dat zou nog eerder moeten gebeuren dan de volledige ontplooiing van deze mens van het verderf. Ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u nu begrijpt dat de gemeente niet hier blijft, maar op een bepaald moment weggaat, de Heere tegemoet in de lucht. En iedereen die hier is en de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, gaat daar mee. Want iedereen die hier is en de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, heeft van Gods wegen de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest in jou, in mij, in ons, is een onderpand, een voorschot op de toekomstige erfenis. Je kunt nu al genieten, nu al proeven wat er gaat gebeuren. Nou, dat zijn geweldige dingen. We horen hier niet, we gaan de Heer Jezus tegemoet. En hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer en ik ga jullie brengen waar ik zelf ben. Johannes 14. De Heer Jezus wil dat we bij hem zijn. Ik wil dat die bij mij zijn die de Vader hem gegeven heeft. Een heel bijzonder gezelschap. Je kunt je het eigenlijk niet zo goed indenken dat jij bij dat bijzondere gezelschap hoort. Je hebt altijd het idee gehad, nou, ik kan eigenlijk niks. En mijn fiets is ook altijd een rammelkast geweest. En het huis is ook nooit op orde. Nee, noem maar een paar van die dwarsstraten. Maar jezelf dat compliment geven, die geweldige waardering geven van, ik mag horen bij dat unieke gezelschap rondom de Heer Jezus. Dat is super. Niemand zegt wel. Alleen, ja, we zijn bijna geneigd om te zeggen, nou zeg dan een keer halleluja, desnoods door alles heen. Maar uit je dan een keer en zeg, dank u wel, Heer Jezus, dat u dit prachtige plan van God hebt willen ontvouwen en dat u mij daarbij rekent. Uitverkoren, uitgekozen, zelfs van voor de grondlegging van de wereld. Dat is al een poosje terug. Vanaf het moment dat de gemeente weggaat, en dat zou best vandaag kunnen, er is niets wat die wegrukking in de weg staat. Niets. Het zou echt kunnen gaan gebeuren. En stel dat het zou gaan gebeuren, vandaag. Dan zijn we bij de Heer. De geliefden die voorgingen, die ontsliepen, worden ook opgewekt. Die gaan eerst opstaan. En wij worden veranderd ineens. Ineens anders, in een ondeelbaar ogenblik. En we gaan samen met de ontslapen heiligen die opgestaan zijn, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vertroost elkaar met deze woorden. Hoor je het zeggen? Hoor je het zeggen? Vertroost elkaar. Vertroost elkaar met deze woorden. Zo van, het kan wel moeilijk zijn, maar we gaan naar de Heer. En we zullen dan zijn daar waar hij plaats heeft bereid. Maar vanaf het moment dat de gemeente weg is, is de weerhoudende kracht, de weerhoudende factor verdwenen. En dan kan de mens der wetteloosheid zich openbaren. Die mens der wetteloosheid, dat is de tegenstander. En nu wil ik het per se niet de hele avond over die tegenstander hebben, dat voel je aankomen. Dat is helemaal niet mijn verlangen. Maar toch, de Bijbel zegt dat die mens der wetteloosheid komt. En wanneer komt die dan? Nou, als die uit de hemel valt. Nou ja, dat moet nog even dachten. In Openbaring 12 valt hij uit de hemel. Jesaja 14, vers 12, geloof ik, zei al dat hij uit de hemel zou vallen. Er komt een moment dat die engel uit de hemel valt. Nu, de omschrijving van dat vallen uit de hemel nog een keer komt in Openbaring 12. Er is strijd in de hemel. Michael en zijn engelen strijden met de Satan en met zijn engelen. Michael overwint en de Satan wordt op de aarde gegooid. Wordt uit de hemel gegooid. En hij beseft dat hij maar heel weinig tijd heeft en hij gaat dan als een razende tekeer. Doet hij nu ook al, maar dan helemaal. Dat is het scenario. De duivel die nu al werkt en peutert aan je ziel en probeert binnen te dringen in je huis en probeert je van je apropos af te brengen en op alle mogelijke manieren je geestelijke rijkdom te ontfutselen, die tegenstander komt dan in vol ornaat naar beneden. En wat krijgt hij dan? Op het moment dat God zegt, en nu krijg je een ogenblik de kans om je echt te tonen, dan krijgt hij de sleutel van de afgrond. Nou, dan doet hij die afgrond open. En als die beerput open gaat, nou berg je dan maar. Dat is hier. Er komt er rook uit. Er komt er een geweldige stanklucht uit, zwavel en zo. Nou, je zou zeggen, het hele milieuapparaat inmiddels opgebouwd in de hele wereld. Ze staat allemaal op scherp. Ze bemoeien zich vandaag met alle mogelijke dingen. Maar dan, nou, dan kunnen ze aan de slag. Dat kan ik je verzekeren. Als er dan ooit vergiftigde dampen zijn vrijgekomen, dan daar, uit dat moment. Dan zijn ze er ineens. Ze zit er middenin. Wie dan? Jij en ik niet, toch? Ik hoop dat het helder is, dat je echt duidelijk krijgt dat jij dan bij de Heer Jezus bent. Want je bent in de hemel als die zegels verbroken worden. Je bent in de hemel als die boekrol langzaam maar zeker losgepeuterd wordt. Dan ben je daar en dan zit je daar te kijken. Maar op aarde, ramp op ramp. Nog nooit is er iets geweest en dat zal gelukkig ook nooit meer terugkomen. Grote verdrukking, moeilijke tijd, zware dagen. Dat is wat hier staat. En als die put opengaat, nou dan berg je maar. Iedereen heeft er last van. Behalve, daar hebben we gelezen, hè? Ja, wij niet, nee. Maar er is nog een groep die er geen last van heeft. Dat zijn die het zegel van de Heere God op hun voorhoofd hebben. Aan het eind van vers 4. Maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben. Die dat niet hebben, die hebben daarmee te maken. Die hebben te maken met dat verschrikkelijke, moeilijke van die put. Die duisternis, die volledige, complete donkerheid, die losbarst. Hij is de vorst van de duisternis. Nu, als hij die beerput van hemzelf opendoet, hij komt er uiteindelijk zelf in. Hij graaft feitelijk een kuil voor zichzelf, maar hij wordt er zelf in gegooid. Het komt nog in dit boek. Maar als die put opengaat, wordt het een vreselijke tijd. Voor allen, behalve voor jou en mij, want wij zijn in de hemel. Ik wil niet de gemakzuchtige route etaleren, maar het is toch echt de zegenweg van de Heere dat hij ons bewaren wil voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Openbaring 3. Maar er zijn nog een aantal die er geen last van hebben. Die hebben het zegel van God aan hun voren. Wie zijn die? Nou ja, die hadden we ook al. Toch? Even terugbladeren, hoofdstuk 7 van het boek Openbaring. Wie kregen het zegel? Wie waren die 144.000 verzegelden uit Israël? 12 stammen, 12, 12, 12, 12.000 uit de 12 stammen. 144.000 verzegelden. Die zijn op dat moment op aarde. Dat blijkt ook uit hoofdstuk 11. Dan zijn er getuigen die in Jeruzalem gedood worden. Dat is niet nu aan de orde, maar die zijn er dan. Die zijn op aarde. En die worden dus gespaard voor deze donkerheid. Waarom? Omdat de Heer zijn zegel erop gedrukt heeft. Eigenlijk zijn gelovigen de enigen die dit echt kunnen begrijpen. Want de Heer heeft door het geloof in de Heer Jezus zijn zegel op jou gedrukt. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. U hebt de zalving van de Heilige Geest. Dat hebt u. Door het geloof in de Heer Jezus is de Heilige Geest in je gaan wonen. En daardoor ben je absoluut vrij. Ben je het eigendom van de Heer Jezus. Hoor je bij hem en zul je bij hem zijn. De duivel peutert natuurlijk en probeert en heeft zijn tactiek opnieuw bijgesteld vandaag. Maar het feit is dat je onaantastbaar bent. Je hebt eeuwig leven. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Dus ik wil zo graag helder hebben dat alle gelovigen daar zo bijzonder in gezegend zijn. Maar Israël zal in die tijd een hele bijzondere uitzondering zijn. We hebben nu inderdaad Israël zondag. We bidden daarvoor en we denken mee. Nou, ik hou mijn hart vast. Ik weet niet hoe het gaat. Ik ben nooit zo gelukkig geweest met de politiek in Nederland. Maar ik heb de Heer gedankt. We hebben tenminste nu één keer durven zeggen dat behalve de Verenigde Staten die tegen waren, toen met de algemene vergadering van de Verenigde Naties ook Nederland tegen was. Ik deed me goed. Minister Rosenthal heeft een brief geschreven tegen meneer Abbas. Hij zei, doe nog niet zo mal, stop daarmee met dat gedoe. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is vandaag wel gebeurd. Dus er is iets positiefs. Dat heb ik al eerder geroepen, want de drie kopstukken van dat zogenaamde kabinet, gedoog of niet gedoog, zijn alle drie pro-Israël. Dat is nieuw. Dat is ook nog nooit gebeurd. En dit bleek ook nu. Dit bleek. Hoe dat uitpakt, ik laat het los. Maar dit bleek wel. Israël komt onder zware druk te staan. Maar de duivel die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dat doet hij nu al. Maar dat gaat hij dan zeker doen. En dat gaat doordat er van alles uit die put komt. Er werd schorpioenenachtige krachten uit die put tevoorschijn geroepen. En ze worden dus gezien als springhanen, maar dan komt er een omschrijving waarvan je denkt, nou, het heeft meer met paarden te maken dan met springhanen. Nu ben ik ook geen bioloog, dus ik kan het ook niet zo precies uit de doeken doen. Maar in elk geval, er komen springhanen, een soort springhanenplaag. Denk eens aan Exodus, weet u wel. Achtste plaag, springhaan. Goed, hier ook, de springhanenplaag die komt. En die springhanen die hebben enorme staten en angel en ze kunnen vreselijke pijn veroorzaken. Ze zoeken de dood in die tijd. Ze willen graag sterven. Maar het gaat niet door. En ze hebben over zich de engel van het verderf. Apollyon, de verderfengel. U moet weer eventjes aan uzelf denken. Wie is over ons gesteld? Is dat de verderfengel? Wel nee, die gaat onze deuren voorbij, weet u nog? Egypte, schuilen achter het bloed van het lam. En de verderfengel kwam daar wel in. Er was overal een dode in elk huis in Egypte, behalve in de huizen van de Israëlieten. Want die hadden bloed aan de zijposten, aan de deurposten. Die hadden te maken niet met de verderfengel, maar met de redder van de wereld. Nieuwtestamentisch, gij zult hem de naam Jezus geven, redding van Yahweh. Ik hoor bij de Heer Jezus. En het is zo fantastisch dat zij nu zoeken om de dood te vinden. Ze worden meegesleurd. En de verzegelden en de grote scharen die worden geleid naar de bronnen van het water. Waar ze verkwikking krijgen. Het contrast is heel scherp. Het eerste stukje van hoofdstuk 9 is dus de demonische oorlogvoering. En we zeggen met elkaar, maar de demonen zijn nu ook actief. Ja, ze zitten hier op het dak van het gebouw en misschien wel achter in het gebouw. Weet ik veel waar ze zich allemaal genesteld hebben. Het zijn net spinnen en kleine vliegjes. Sorry hoor. Die kun je nog met een vliegenmapper misschien te lijf gaan en misschien een spreetje, dan kom je nog een eentje. Maar ik denk dat je met een spreetje voor de demonen niks meer uitwerkt. Maar ze zijn er wel. Alleen jij bent onaantastbaar. En zij die bij mij zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ik citeer nu een tekst uit Elisa's geschiedenis. Als Elisa op een gegeven moment van zijn dienaar hoort, u wordt helemaal omsingeld, u zit klem. Dan bidt Elisa, Heer, open toch zijn ogen. Nou, dat gebeurt op dat moment. En dan blijkt de berg om Elisa helemaal vol te zijn met vurige paarden van de Heer. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Om jou heen, de engel des Heren legert zich, dat is de Heere der Heren, legert zich rondom degene die hem vrezen. Word je een beetje bang of word je een beetje blij? Ik hoop dat je een beetje blij wordt. De oorlogvoering vanuit de duistere krochten en machten van die put van de afgrond wordt opgevolgd door een tweede situatie. En dat is als de zesde engel gaat blazen, dan worden er bij de Eufraat de legerscharen losgelaten. Die waren daar al een hele tijd. Die werden daar in gereedheid gehouden of neergezet, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden. Met andere woorden, Gods agenda is niet een soort toevalligheid. Dit is heel precies getimed. Heel precies. Tegen het uur en de dag en de maand en het jaar. Nou ja, beter kan het niet. En waarom bij die Eufraat? Ik zat dat net nog te kijken even in Genesis 15. En in Genesis 15 heeft de Heere God aan Abraham beloften gedaan. Hij zei, weet je, ik zal je zegenen. En dat geweldige zegenrijk strekt zich uit van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Middellandse Zee en Libanon en het zuiden helemaal, tot aan Egypte dus. Aan de grens van dat gebied zitten ze in de stadblokken. Maar ze mochten niet. Ze moesten wachten. Ze hebben tijden gepoogd om Israël in de pan te haken. Ze hebben tijden hun best gedaan om Israël van de kaart te vegen. Iedere keer opnieuw. Natuurlijk zeggen wij, Israël was ontrouw. Het is om hun ontrouw dat ze naar Babylonië gingen, naar Babel gingen. Het is om hun ontrouw geweest dat ze weer de diaspora hebben moeten meemaken. Omdat ze gezegd hebben, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij, onze Heer Jezus, koning over hen is. Dat is hun ontrouw. Ja, maar de Heer Jezus bad, alsjeblieft, 12 keer gezegd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heere God brengt hun falen onder de noemer onwetendheid. En u weet wat van onwetendheid staat. Als er onwetendheid is, dan is er een vluchtweg. Dan is er een uitweg. Dan is er een vrijstap. Dat is de hele taal. Dat komt in Exodus, dat komt in Numeri, dat komt in Deuteronomie, dat komt in Jozua voor. In 4 Bijbelboeken gaat het over vrijsteden. Waarom? Nou, als iemand onopzettelijk iets gedaan heeft waarop de doodstraf zou staan, dan is er voor die onopzettelijke zonde een vluchtweg. En dan moest je wachten tot de dood van de hoge priester, tot de dood van de hoge priester, en dan kom je weer terug. Nu, de Heer Jezus, de hoge priester, bidt op het moment dat hij zijn eigen leven geeft. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij brengt hun zonden onder de noemer onopzettelijk. Dat is zo gaaf van God, zodat er een vluchtweg is, een uitweg is, een vrijstad is. Dat is zo. Dat is super. Beter kun je niet bedenken. Die vluchtweg, die wordt aangekondigd. En iedere keer heeft de Heere God tegen die legerscharen bij de Eufraat gezegd, stop. Niet in beweging komen. Dat gaat heel lang goed, dat blijft ook heel lang zo. Aan de rand van hun gebied, aan de grens van hun zegenterrein, Eufraat was immers de uiterste grens van hun zegenterrein, en dan worden ze losgelaten. Nou, dat zijn legers. Miljoenen, horden, ze komen eraan. En natuurlijk weten we dat Satan gebruik gaat maken van legermachten. En of dat nu de mensen van Irak zelf zijn, Eufraat daar ongeveer, of dat het de mensen van Turkije zijn, of dat het de mensen zijn van Iran, we weten het niet. Of een combinatie ervan, waarschijnlijk het laatste. Maar ze komen eraan met enorme massa's. En ze gaan tekeer. Dat wordt in de rest van onze studie, niet vanavond, maar komt nog, de Lord willing, als we hier nog zijn. Wordt het uitgewerkt. Waar die legers vandaan komen, wie dat zijn. Maar ze komen wel, horden. En ze gaan echt ombrengen. Een derde deel, vreselijke aantallen sterven. Eigenlijk schrik je dit. Ik begrijp zo dat Paulus zei, wij dan weten de schrik van de Heere, wij overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Als je nu de schrik van de Heere weet en weet wat er gaat gebeuren, nou doe dan iets. Wees dan niet zo dom en laat gewoon water over het akkertje lopen. Dat kan toch niet? Meneer prins Willem-Alexander was een beetje dom in de ogen van hoe heet ze, zijn vrouw? Maxima. Hij is een beetje dom. Maar de mensen die het evangelie negeren, die zijn niet een beetje dom. Nog erger. Die zijn echt dom. Als je nu weet dat dit gaat komen, dan ga je toch zeggen, geloof toch in de Heer Jezus voordat het te laat is. Want dit komt. Hier in Openbaring 9 vinden we 2 blokken van oordeel. Demonische en militaire machten. En ik zeg niet dat de demonen niet aan het roer staan bij de militairen. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar hoe dan ook, dit zijn de 2 terreinen. Hier gaat het over. En dat wordt razend zwaar en moeilijk. Je zou zeggen, er blijft niks over. Dit is einde oefening. Hoofdstuk 10. In hoofdstuk 10 komt er weer een tussenzin. U weet het, we zijn bezig met het verbreken van die zegels. En dan komen die bazuinen. Nou, de eerste blies, dat was hoofdstuk 8, vers 7. En de tweede en vers 8. En de derde en vers 10. En de vierde in vers 12 van hoofdstuk 8. En de vijfde in hoofdstuk 9 vers 1 hadden we vanavond. De zesde in hoofdstuk 9 vers 13 hadden we ook vanavond. En die zevende Ja, die komt nog. Die komt pas weer in 11 vers 15. Dus even wachten. Er komt een tussenzin. En wat staat daar nu tussen? Altijd als de Heer een tussenzin invoegt in dit laatste Bijbelboek, dan doet hij dat met een bepaalde bedoeling. Namelijk om je iets te vertellen. Je zou geneigd zijn, nou als die demonische machten zo uit de put van de afgrond, als die duisternis echt niet alleen er is, maar ook rondwaart en voelbaar en tastbaar is. En als Israël belaagd wordt, niet door die duisternis, want dat kan niet, maar wel door die plagen van de militaire acties vanuit de Eufraat. Dan vraag je je af, hoe loopt dit af? Hoe gaat dit verder? Ineens komt daar iets tussen. Toen het ging om het verbreken van de zegels, toen kwam daar ineens hoofdstuk 7 tussen. De verzegeling van de 12 keer 12 stammen. 12.012 stammen. En toen kwam daar een grote schare die niemand tellen kan. Je zou ook toen al gezegd hebben, er blijft niet één over. Hier is geen kruid voor gewassen. En dan ineens is daar toch een grote schare die niemand tellen kan. Zijn dat toch verzegelden. En nu het weer heel spannend wordt en het bijna voelbaar donker is en voelbaar oorlog is, dan zegt de Heer, ik zal je nog eens wat laten zien. Tegenover die engel die uit de hemel valt en die put van de afgrond opent, zet de Heer een andere sterke engel. Hoofdstuk 10 vers 1. Neerdalen uit de hemel. Bekleed met een wolk. De Shechina, de wolk van heerlijkheid. Echt hoor. U en ik worden ook in wolk opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. De Shechina, bij de tabernakel de wolk, bij de tempel de wolk. Bij de troon van de Heer in Jeruzalem, de wolk. Bekleed met de wolk. Toen Petrus, Jacobus en Johannes met de Heer Jezus waren op de berg Tabor, waarschijnlijk. Niet helemaal zeker, maar goed, ergens. Toen was daar ineens een stem uit de wolk. Diezelfde wolk. De Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. De wolk die boven Israël is geweest 40 jaren lang. Ze hebben 40 jaar echt vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ze hebben in de schaduw van de Heere geleefd. Gisteren was het een beetje warm. We waren in het Zuid-Hollandse, ergens op een Zuid-Hollandse eiland. Niet voor vakantie, maar ik was daar voor spreekbeurten. Het was bloedheet, je kon niet buiten zitten. Dus je zocht de schaduw op, was er gelukkig. Dus het was een aardig boompje en ik was blij dat die boom niet verdorde, want dan was ik misschien ook in dezelfde fout van Jona vervallen. Maar hoe dan ook, die schaduw is kostbaar in dagen van hitte. Stel je eens voor dat je in de woestijn loopt, 40 jaar lang, bloedheet, 45 graden. 'S Nachts koelt het enorm af. En de Heer hangt een wolk boven je, precies boven de legerplaats, precies boven die camping, alleen boven die camping. De wolk en ze overnachten in de schaduw van de Almachtige. 40 jaar lang. Overdag, aangename temperatuur. 'S Nachts, geen afkoeling van betekenis. Dit is de Heer, hè? Bekleed met een wolk. Een regenboog was op zijn hoofd, zegt vers 1 van hoofdstuk 10. Dat betekent dus dat de trouw, de beloften van God, daar staat de regenboog altijd voor. De toezeggingen van de Heere blijven overeind, worden gestand gedaan, wordt nooit aangetornd. De Heere, de regenboog, was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur en hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. Eerst even, daar staat hij dan. Zijn linkervoet op de aarde en de rechtervoet op de zee. Ik hoop dat dat plaatje in je hart komt. En dat je dit nooit, en als je kunt schilderen, dan schilder je dat een keer uit en probeer dat een keer te tekenen. Maar dat de Heer Jezus zei, van over hem gaat het hier, zijn rechtervoet op de zee zet en zijn linker op de aarde, alles onder controle. Alles onder zijn voeten. Niets ontsnapt uit zijn aandacht. Hij is het. de Heere over de zee en over de aarde. Mag ik het anders zeggen? Over dat wat Israël, wat het geordende betreft, is altijd aarde. En de zee, wat de volkeren betreft, altijd de volkeren. Komt in hoofdstuk 13 uit de zee een beest opkomen? Komt nog wel. Ik zal het nog wel een keer uitleggen dan. Maar hoe dan ook, je ziet in majesteit en in glorie de Heer Jezus verschijnen. Dus als die put openbreekt en die duistere wolken en die narigheid en die zwaveldampen daaruit tevoorschijn komen. En als die militairen oprukken, dan ineens staat hij daar. In al zijn volmacht en al zijn autoriteit, daar staat mijn Heer Jezus, de Heiland, daar staat hij. Ja, de glorie van God is over hem en de beloften van God sieren hem. En de zon, dat is zijn gelaat en zijn voeten zijn als zuilen van vuur. God is een verterend vuur. Daar staat ineens de Heer Jezus. Oei. En dan gaan we 7 donderslagen en die hebben gesproken en dan wil Johannes dat opschrijven. Ik wilde het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. Zoek even in Psalm 29, wil je dat? Als je Bijbeltje hebt tenminste. Je hebt vast wel een, of je hem bij je hebt, weet ik ook niet. Nou, misschien heb je op je iPhone staan, kan ook wel. Psalm 29. Een paar teksten, of eigenlijk de hele psalm. Daar staat boven Gods majesteit in het onweer, donderslagen, een psalm van David. Geef de Heere gij hemelingen, geef de Heere heerlijkheid en sterkte, geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam. Buigt u neer voor de Heere in heilige feestdos. De stem des Heeren is over de wateren. Nou, dat hoor je, rollen. De God der heerlijkheid doet de donder weer klinken. Donderslagen van Openbaring 10. De Heere over de geweldige wateren. De stem des Heeren is vol kracht. De stem des Heeren is vol glorie. De stem des Heeren breekt ceders. Ja, de Heere verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet ze opspringen als een stierkalf. De Libanon en de Sirion als een jonge woudos. De stem des Heren klieft vuurvlammen, bliksemschichten. De stem des Heren doet de woestijn beven. De Heren doet de woestijn van Kades beven. De stem des Heren doet de hinden jongen werpen. Ze worden van schrik ineens op dat punt gebracht. En zij ontschorst de wouden. Dat zie je, hè? Bliksemflitsen en ineens vallen die barsten van die bomen af. Maar in zijn paleis zegt ieder ere. Nu weet u nog niet wat ze gezegd hebben in Openbaring 10. Maar u weet wel, als die donderslagen gehoord worden en Johannes dat wil opschrijven, dan zegt, nee, wacht even. Eigenlijk wist u het al, want u had Psalm 29 al een paar jaar in uw Bijbel. U wist wat dit betekent. De stem van de Here, de stem van de Here, de stem van de Here. Maar in zijn paleis zegt ieder ere. Als Job tot bezinning komt, dan gaat het op dezelfde wijze. Dan ineens ziet hij wie de Heere is. Hij krijgt ineens zicht op die geweldige grootheid van onze God. Nu ook onze Vader. Maar dan gaat die engel die daar staat op de zee en op de aarde, die heeft zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, de aarde en hetgeen daarop is, de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de 7e engel, dat moet dus nog komen, 11 vers 15, dan is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Daar wil ik mee afronden. Het geheimenis van God, door de knechten van de profeten kennelijk gehoord, maar er komt een moment dat het geheimenis van God voleindigd is. Ik maak een poging in de hoop dat het overkomt. Ik heb heel veel gedacht aan het lijden van de Heer Jezus. En gisteren hadden we een liedje opstaan. Het is middernacht en in de hof. Toen boog hij daar in het stof, de Heer Jezus. Hij zei, 12 legioenen engelen kan ik vragen. Hij deed het niet. Maar ik heb me vroeger zo vaak afgevraagd, Heere God, waarom liet u dat dan toe? Ook al zou hij niet gevraagd hebben, als een van uw kinderen een beetje in de nadigheid komt, belaagd wordt door een stelletje onnozele Hansen. Sorry dat ik het dan zo zeg, maar vreselijke figuren. Dan grijp je toch in, dan doe je toch iets. Dan spring je er desnoods bovenop. Er is kennelijk iets geheims bij God. Een geheimenis. En toen hij aan het kruis genageld... Ik kan alle stadia pakken. Hè, in de veroordeling in de hof van de hoge priester. En daarna in de gevangenis. En je kunt alles nagaan. Maar dan hangt hij aan het kruis. En dan nog spotten ze. Kom dan af van het kruis. Als u dan God de Zoon bent. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Het geheimenis van God. Het is verborgen. Hoe bestaat dit? Dat God niet ingrijpt. Het kan toch niet? Als je het boek Esther leest, komt het hele woord God niet voor in het hele Bijbelboek. Hoe bestaat het dat het hele volk Israël onder zware druk komt te staan en dat het hele volk zal worden omgebracht als er niet een wonder gebeurt? Het geheimenis van God. Waarom greep de Heer niet in 1942, 43, 44, 45, Holocaust? Waarom greep de Heer niet in? In 48, toen ze weer moesten vechten. En de rest van de oorlogen. Waarom grijpt de Heer niet in? Als u en ik onder zwaar spervuur liggen. Er werd een kort bidstondje zo pas. Werd gebeden voor een predikant uit Iran. Die gevaar loopt omgebracht te worden. Omdat hij vertelt van de Heer Jezus. Waarom grijpt de Heer dan niet in? Begrijpt u dan niet dat dat een geheimenis is? Is de Heer niet in staat om in te grijpen? Jawel. Maar God laat nog steeds genade voor recht gelden. Nog steeds. Maar er komt een moment dat het ophoudt. Dan is het geheimenis van God voleindigd. Dan is het gebeurd. Daarom kunt u dan ook begrijpen dat als het om het duizendjarige vrederijk gaat, dat er een tekst te vinden is. Elke morgen gaat de Heer rond om te oordelen wat er niet goed is. Het geheimenis is dan echt voorbij. Hè? Er is geen uitstel meer. Dan is het elke morgen gelijk oordeel. Wie kan oog in oog staan met de heilige God? Niemand. God is een verterend vuur. Wie zou kunnen bestaan een klein beetje dichter bij hem gekomen? Niemand. Niemand. Het geheimenis van God komt een keer tot een einde. En dan is er nog een probleem. Dan is het niet de militaire acquisitie en de militaire activiteit vanuit de Eufraat of de grens van het land. Of de demonische macht, maar dan is het de Heere God die zijn donderslagen laat horen. Ze zijn nog steeds verborgen. Maar in zijn paleis, ik voel me nu even in het huis van de Heere, in zijn paleis waar hij woont, waar hij zijn troon heeft, roept iedereen ere. Ik begrijp het niet, maar ik eer hem wel. Ik prijs hem wel. Ik wil hem bejubelen. Ik wil hem groot maken. In zijn paleis zegt iedereen ere voor hem die alle macht heeft. Die zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde zet. En alles onder zijn voeten heeft. Alles. En wie is die daar staat? Nog een keer. Dat is mijn heiland. Dat is mijn heiland. Er is een liedje ooit gemaakt door een stelletje jongelui. En dat refrein is, en dat is mijn heiland. En dat is mijn heiland. En dat is het nu. Dat is het. En je zou dat wel willen zingen. Dat is mijn heiland. Zo is die. Hij wil zo graag dat je gelukkig bent, dat je gered bent. En voor eeuwig behouden bent. En hij wil je opzoeken nog steeds vandaag. Het geheimenis van God is nog niet volledig. God heeft in jouw leven kennelijk nog niet ingegrepen. Je hebt nog nu nog de kans om je alsnog te bekeren. Alsnog tot inkeer te komen. Nu nog. Maar er komt een moment dat dat niet meer gaat. Dan is het geheimenis van God voleindigd. Dit is hoofdstuk 9 en het begin van hoofdstuk 10. De rest van hoofdstuk 10 sluit aan bij hoofdstuk 11. Dus dat neem ik dan wel bij elkaar een beetje. Maar hoe dan ook, dit mag als een plaatje in je hart en in je denken zijn. En vanaf het moment dat dat een plekje krijgt, lieve broeder en zuster, gaat u de Heer Jezus prijzen. Zelfs om de donderslagen waarvan u zei, ja, maar wat zeiden ze dan? Het was de stem des Heren. En in zijn paleis zegt iedereen, Ere. Ik weet het niet allemaal, u weet het ook niet. We hebben een aantal dingen die we niet kennen, waar we geen flauw benul van hebben. Maar we eren hem, want het is de stem van de Heer. En we willen groot maken onze Heer Jezus. Ik wil u er graag in voorgaan. Onze God, onze Vader, we danken u voor uw Zoon. De enige in wie u wel gevallen hebt. De enige die niet zat in de kring van de spotters. De enige die niet ging op de weg van de zondaars. De enige die als een plant aan waterstromen vrucht gaf. Elke keer. De enige die je redden kan. De redder van de wereld. Redding van Yahweh, Jezus. Dank u wel voor die naam, die wonderbaarlijke naam. Die geweldige grootheid. En nu keken we in hoofdstuk 9 naar de onthulling van die geheimenissen, van die verborgenheden. En dank u wel, Vader, dat u ons leren wilt. We willen u danken dat we door het geloof in de Heer Jezus bij de gemeente horen, bij het lichaam van Christus. Dat we de Heilige Geest in ons hebben die ons bij hem gevoegd heeft. Bij uzelf, Vader, gebracht heeft. Dank u wel dat we als een voorschot van de toekomstige erfenis nu al vreugde kunnen kennen. Maar we hebben ook de zorg. We weten dat dit gaat komen. We weten dat er een moment gaat komen dat die vreselijke tijden aanbreken. De schrik des Heren. De grote verdrukking. Dank u wel dat u ons daarvoor wilt bewaren. Maar er zijn misschien familieleden, er zijn misschien kleinkinderen of kinderen die geen keuze gemaakt hebben. Die nog steeds zeggen, het is toch niet waar, dat is allemaal onzin. Vader, ik wil zo bidden dat we weggetjes, wegen, methodes zullen vinden om ze te bereiken. Om ze op de een of andere manier te raken. Niet met narigheid, maar heel fijngevoelig. Ik wil u bidden om fijngevoeligheid. Ik wil u bidden om inventiviteit, om een nieuwe route te bedenken misschien, om bij hun hart te komen. Wilt u dat schenken? Aan ons, op de werkplek, de woonplek en de gemeenteplek, waar we ook zijn, we willen u hartelijk danken, Vader, dat u met uw zegen komt en dat u deze dingen ook in ons hart wilt leggen. Wij prijzen u en eren u om het geweldige van uw Zoon, in wie u ons aanziet. Dat Hij welkom is bij u, dat begrijp ik. Dat ik welkom ben, kan alleen maar zijn omdat ik in hem ben. Dank u wel daarvoor. Amen.